Ik ga vanmorgen met u verder. Dit is de derde preek over het leven van Elia, een man Gods. Maar voordat ik start, zal ik eens even kort, zeker voor de gasten die de eerste preek niet hebben meegemaakt, een korte schets geven om de context een beetje te schetsen in 2-3 minuten. De context is eigenlijk het volgende, dat de Heere God die beschept Adam en Eva met de gedachte en met de diepe bewogenheid dat de mens van de heerlijkheid van God zal genieten. En dat die heerlijkheid in die omgang met hem, dat die heerlijkheid de mens die heerlijkheid van God zou weerspiegelen. En dan valt de mens in zonde, hij wil zichzelf tot God maken en komt er een ontzettende scheur in die relatie. Dan kiest God ervoor om die relatie te herstellen. En dat doet hij eigenlijk door een belofte, een verbond aan te gaan met Abraham. En dan ga je van Abraham naar Isaac, naar Jacob. En Jacob krijgt 12 zonen. En God heeft ervoor gekozen om via dat volk Israël, bestaande uit 12 stammen, zijn heerlijkheid te tonen en de relatie te herstellen. En de gedachte is, en dat is ook gebeurd, dat uit dit volk, hoe nietig ook, dat de Heer Jezus geboren wordt. Maar het volk, dat met die 12 stammen, daar woont de Heere God in hun midden. En we hebben gesproken over een heilig God. En God is een heilig God. En hij woont in het midden, eerst in de tabernakel, dat is een tent. Die wordt gebouwd waar de heerlijkheid van God in daalt. En later wordt er de tempel gebouwd. David, de koning David, die nog de koning is van die 12 stammen, die doet de voorbereidingen en Salomo die bouwt de tempel. En dan zie je dus dat eigenlijk steeds weer dat volk vervalt in afgoderij. In diepe afgoderij. In plaats van echt de Heere God te naderen en hem te aanbidden, wordt er steeds een afgod gezocht. En worden afgoderijen wordt er gedreven met de meest ernstigste vorm dat er zelfs kinderen worden geofferd. En dan zie je eigenlijk wat er dan gebeurd is. Doordat er kinderen worden geofferd, komt er een splitsing in het Rijk. Die 10 stammen, dat scheurt iets. Die 10 stammen maken zich apart van 2 andere stammen. En in dat 10-stammenrijk, daar is ook grote afgoderij. En op een gegeven moment zegt God tegen een profeet Elia, het is nu genoeg, je moet nu naar de koning gaan en de koning aankondigen dat er 3 jaar geen regen zal vallen. En de reden is omdat er een grote afgoderij is. Koning Achab, die is ook getrouwd met een Isabel, dat is een vrouw uit een ander gebied, uit een heidens volk, niet behorend tot Israël. En zij brengt een hele Baalscultus in die 10 stammen. Ze neemt ook uit haar, het gebied waar ze komt, waar een godsdienst is van afgoderij, neemt ze heel veel Baalspriesters mee. 450, daar is sprake van als we zo dadelijk dat gedeelte gaan lezen. En als Elia dan voor die koning komt, dan zegt hij tegen Achab, zo waar de Heere, de God van Israël, leeft, voor wiens aangezicht ik sta. Hij laat daarin eigenlijk zien dat hij gekomen is door de Heere God gezonden. En dat hij zich voorstelt als degene voor wiens aangezicht ik sta. En hij krijgt de opdracht om deze koning Achab de boodschap te brengen dat het 3 jaar zou zijn van droogte. Hij moet daarna vluchten, omdat hij het leven niet zeker is. Hij wordt meteen eigenlijk vervolgd. Hij vlucht naar de beek Krit, waar hij door raven gevoed wordt. God geeft hem de belofte dat hij door raven gevoed wordt. Het klinkt leuk dat hij door raven gevoed wordt en dat hij ook het brood daardoor ontvangt. Maar zo leuk lijkt me dat niet, want raven die voeden zich met kadavers. Dan krijgt hij na die periode van droogte, krijgt hij zelf ook te maken met ontzettende droogte. De beek droogt op. En dan krijgt hij de opdracht naar een weduwe te gaan die zelf niets heeft, maar daar blijkt dan een groot wonder zich af te spelen, dat het olie en het meel raakt niet op, die 3 jaar lang niet. En zowel de weduwe en haar zoon en Elia zijn dan 3 jaar lang in een plek die heet Zarephath. En dan komt het woord Gods na 3 jaar weer naar hem toe. En dat woord dat God tegen hem spreekt en zegt: ga en vertoon u aan Ahab, want ik zal regen geven op de aardbodem. En dan volgt een gigaschouwspel. Dat ontelbare mensen zijn uit alle delen van dat noordelijke rijk, dus gezegd 10 stammen, samengekomen om dat spektakel te zien. Een man uit Gilead die het gaat opnemen tegen Baal, de god van Kanaan. En dan staat Elia dan tegen die 450 Baalsprofeten op die berg Karmel. En wat zich dan afspeelt, dan wil ik graag met u lezen. Ik heb de teksten laten projecteren. Dat is een gedeelte, is een best een lang gedeelte, maar het is een heel spannend gedeelte. Vandaar dat we het samen eens lezen. Elia op de berg Karmel, 1 Koningen 18, vers 21. Toen kwam Elia naar voren. Hij is dus op die berg Karmel. En daar zijn dus die 450 priesters, Baalspriesters. En dan zegt hij het eerste wat hij zegt tegen het volk, bij heel het volk, en zei: hoe lang hinkt u nog op 2 gedachten? Als de Heere God is, volg hem. Maar als het Baal is die afgoed, volg hem. Maar het volk antwoordde hem niet 1 woord. Toen zei Elia tegen het volk, alleen ik ben overgebleven als profeet van de Heere, maar de profeten van de Baal zijn met 450 man. Laat men ons dan 2 jonge stieren geven. Laten zij voor zich de ene stier kiezen, die in stukken verdelen en op het hout leggen, maar ze mogen er geen vuur bij leggen. Dan zal ik de andere stier klaarmaken en op het hout leggen, maar er geen vuur bij leggen. Roept u, zegt hij dan tegen die 450 Baalspriesters, roept u daarna de naam van uw God aan, dan zal ik de naam van de Heere aanroepen. En de God die door vuur antwoordt, die is God. En het volk antwoordde en zei: dat is goed. Elia zei tegen de profeten van Baal: kies voor uzelf de ene jonge stier en maak die eerst klaar, want u bent met velen. Roep dan de naam van uw God aan, maar u mag er geen vuur bij leggen. Ze namen de jonge stier die hij hun had gegeven en maakten die klaar. Ze riepen de naam van Baal aan, van de morgen tot de middag. O Baal, antwoord ons. Maar er kwam geen stem en er was niemand die antwoordde. Ze sprongen tegen het altaar aan dat men gemaakt had. En het gebeurde tijdens de middag dat Elia met hen begon te spotten en riep en zei: roep met luide stem, hij is immers een god. Hij is vast in gedachten. Of hij heeft zich vast afgezonderd. Of hij is vast op reis. Misschien slaapt hij wel en moet hij wakker worden. Ze riepen met luider stem en kerfden hun lichamen naar de wijze van hun doen met zwaarden en speren, totdat het bloed over hen heen stroomde. En het gebeurde toen de middag voorbij was dat zij in geestvervoering raakten tot de tijd van het brengen van het graanoffer. Er kwam geen stem en er was niemand die antwoordde. Er kwam geen teken van leven. Toen zei Elia tegen het hele volk: kom naar voren bij mij. En heel het volk kwam naar voren bij hem. Vervolgens herstelde hij het altaar van de Heere dat omvergehaald was. Elia nam 12 stenen, overeenkomstig het getal van de stammen van de zonen van Jacob, tot wie het woord van de Heere was gekomen: Israël zal uw naam zijn. Hij bouwde met die stenen het altaar in de naam des Heeren. Vervolgens maakte hij een geul rondom het altaar met een omvang van 2 maten zaad. Hij schikte het hout, verdeelde de jonge stier in stukken en legde die op het hout. Toen zei hij, vul 4 kruiken met water en giet het uit over het brandoffer en over het hout. En hij zei, doe dat voor de tweede maal. En ze deden het voor de tweede maal. Verder zei hij, doe het voor de derde maal. En ze deden het voor de derde maal. Het water liep rondom met de altaar en ook vulde hij de geul met water. En het gebeurde toen men het graanoffer bracht, dat de profeet Elia naar voren kwam en zei, Heere, God van Abraham, Isaac en Israël, laat het heden bekend worden dat u God bent in Israël en ik uw dienaar en dat ik al deze dingen overeenkomstig uw woord heb gedaan. Antwoord mij, Heere, antwoord mij, zodat dit volk weet dat u, Heere, de ware God bent en dat u hun hart tot inkeer bracht. Toen viel er vuur van de Heere neer, verteerde het brandoffer, het hout, de stenen en het stof. Zelfs het water in de geul leek dat op. Toen heel het volk dat zag, wierpen ze zich met hun gezicht ter aarde en zeiden, de Heere is God, de Heere is God. Elia zei tegen hen, grijp de profeten van Baal. Laat niemand van hen ontkomen. Ze grepen hen en Elia voerde hen naar de beek Kizon en slachtte hen daar af. Vader, we willen nog kort bidden en u danken dat we uw woord mogen verkondigen. We willen u bidden, dit ingrijpende hoofdstuk in het Oude Testament, dat u het heel erg kort bij ons hart brengt. Ik bid zo, Heer, dat u met de juiste woorden geeft en dat het echt u zal verheerlijken. Dat bidden we u zo in Jezus' naam. Amen. De eerste woorden die Elia spreekt tegen het volk in 1 Koningen 18, vers 21 is, toen kwam Elia naar voren bij heel het volk en zei, hoe lang hinkt u nog op 2 gedachten? Als de Heere God is, volg hem, maar als het Baal is, volg hem. En heel ingrijpend vind ik dan dat er staat, maar het volk antwoordde hem niet met 1 woord. Het is duidelijke taal wat hij schreef. Het volk moet kiezen en wie ze willen dienen. Dat hinken, dat slaat eigenlijk op datgene wat daarop zou gaan volgen. Het is een cultisch hinken, een daal, wat dat hinken en dat dansen rondom dat altaar, wat die profeten van Baal eigenlijk doen, urenlang springen, hinken om het altaar, om Baal te bewegen tot een reactie. En die boodschap die Elia hier brengt is niet nieuw. Jozua deed een soortgelijke oproep. Het was een oproep die hij deed op een dramatisch dieptepunt toen het volk rondom het gouden kalf ging dansen. En de gedachte is, je kunt niet van 2 walletjes eten. Het was toen ook duidelijk. Het verbond moest vernieuwd worden, maar in Jozua 24, vers 15 staat dat Jozua het volgende zegt. Maar als het in uw ogen kwalijk is de Heere te dienen, kies voor uw heden wie u zult dienen. Of de goden die uw vaderen, die aan de overzijde van de rivier woonden, gediend worden. Of de goden van de Amorieten, van wie u het land bewoont. Maar Jozua had een besluit zelf genomen. Hij zegt, maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de Heere dienen. Ook Jezus deed deze boodschap. In Matthäus 6, vers 24, daar staat, niemand kan 2 heren dienen, want hij zal de ene haten en de ander lief hebben, en hij zal zich aan de een hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en mammon. En weet je, deze tekst, toen ik daarmee bezig was, die is zo ontzettend actueel, ook in onze tijd. Zo actueel, omdat iedereen herkent wel die neiging om die meerderheid te volgen. De afgoden van deze tijd zijn dan wel niet Baal, maar ik moest denken aan 3 woorden. Aan mammon, wat de Heer Jezus eigenlijk doet, dat is de afgod van het geld. Aan eros, dat is zo'n afgod van seks. En hedon, dat is het genot. Het genot, mensen willen genieten. Vaak ten koste wat het kost. En we voeren dan wel geen cultische dansen op verwonden ons niet met messen, maar we dansen naar de pijpen van deze goden en raken ontzettend beschadigd. Verwond. Want je ziet op die altaren van deze goden, afgoden, dat gezondheid verbrandt, huwelijkslevens lopen stuk, gezinslevens in onze tijd worden ontwricht en mensen raken uitgeput. Wanneer je een afgod dient, kom je bedrogen uit. Wat mij erg trof was, ik heb wat actuele cijfers opgezocht en dat betrokken op jeugd, over de jeugd van nu. Wat er eigenlijk gebeurt onder de jeugd. Het grijpt me aan, omdat wij erg betrokken zijn, Rietje en ik, bij jongeren. Hebron Missie, waar we mogen werken, trekken we veel met jongeren op. Ook de jongeren hier in onze gemeente, daar hebben we echt ontzettend warm hart voor. En het grijpt me daarom ontzettend aan. Het zijn cijfers van het RIVM, Rijksinstituut voor Volksgezondheid. Die doen altijd een kwartaalsonderzoek en meten de mentale gezondheid van de jeugd. Er wordt bij dat onderzoek worden vrij vragen gesteld over de mentale gezondheid. En een van die vragen was of jongeren de afgelopen 3 maanden serieus dachten een einde aan hun leven te maken. Wat dacht u, hoeveel procent dat het zou zijn? 15%. 15%. 15% gaf aan, wel eens aan, vaker aan zelfdoding te hebben gedacht. Daarnaast geven ze een groot deel aan dat ze geen toekomstperspectief zien of dat ze het nut van het leven niet meer inzien. 48% van de jongeren geeft aan dat ze zich enigszins of sterk eenzaam voelen. Het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheid zette 20 veel voorkomende klachten op een rij waarmee jongeren naar de huisarts gingen. Dan moet je denken aan ademhalingsproblemen, depressieve gevoelens, moeheid. En dat is een kwartaal, dat is heel jongsleden, dat is een kwartaal wat ik heb. Dat was ook de laatste getallen die ik kon vinden, de actueelste van april, juni, van april, mei, juni 2025. Het hoogste aantal contacten met de huisarts was voor zelfdodingspogingen. Of gedachten onder kinderen en jongeren van 0 tot 24 jaar die zeg maar geregistreerd zijn. Ook steeg het huisartsenbezoek van jongeren voor angstige gevoelens. En weet u, wat is dat toch voor een gigantisch contrast met wat God wil eigenlijk in ons leven? Natuurlijk is elke situatie anders en is elke situatie erg ingrijpend. En is natuurlijk het geloof niet voor altijd, voor alles een oplossing. Zeker niet hier op aarde. Maar als het gaat over zingeving, over het doel van je leven, dan vind je echt bij Jezus verkwikking, dan vind je echt een doel en zingeving. Verkwikking van je ziel, nieuw leven, hernieuwing van denken en daardoor gevoelens en ander gedrag. En je bent geen slaaf meer van de dingen die nu op dit moment spelen. We waren vrijdagavond op een studieavond in Hebron. Daar ging het over pornografie. En toen zei de spreker, die zei op dit moment de mobieltjes die we in onze zak hebben is opium. Verslavend, totaal verslavend. Wat heel veel invloed heeft gekregen is dat mensen iets posten en dan zeker jongeren en ze afhankelijk worden. Er is ook eigenlijk een grote kentering, heb ik gelezen, toen die likejes kwamen. Like. Je zet iets en je wil een duimpje omhoog. En het allerergste is als je veel duimpjes omlaag krijgt. En weet je, daar word je slaaf van. Dat is een afgoderij. Dat is de afgod van deze tijd. En dan staat er die verschrikkelijke ontnuchtering is dat die keuze om niet meer te hinken op 2 gedachten, niet meer van 2 walletjes te eten, niet te afgoden en daarbij daarbij God ook nog te dienen, dat wordt het volk voorgehouden. Daar begint hij mee, Elia. Hij begint ermee van, hoe hinken jullie nog op twee gedachten? Die twee gedachten, dat wil eigenlijk zeggen, het was niet zo dat ze God niet eerden. Het was niet zo dat ze niet in de huidige dagen naar een kerk gingen. Het was niet zo dat ze niet zouden bidden. Het was niet zo dat er niet, ik vertaal het naar deze tijd, niet in de Bijbel gelezen werd. Maar het was Jezus en nog iets. En dat nog iets werd de mensen vertaald. Dat nog iets werd Israël vertaald, werden die 10 stammen vertaald. Maar ik vertaal het nu naar deze tijd. Dat nog iets, dat wordt de christenen vertaald. Om te hinken op twee gedachtes. Om te denken dat het nog wel kan. En weet je, het ergste is eigenlijk dat er dan, dat wordt hen dan voorgehouden. En dat heb je als prediker. Je houdt de mensen iets voor. En dan is het stil. Geen enkele reactie. Ook niet verder daarna. En weet je, dat is een keuze maken. Wij denken soms, het loopt wel los. Het is nog niet zo erg met mij. Ik moet mezelf, word ik zelfs door mijn vrouw gecorrigeerd, dat ik soms op mijn mobieltjes antwoorden aan het geven ben tijdens het eten. Je moet ontzettend opletten. En het is gewoon ontzettend belangrijk dat die keuze te maken tussen die afgod en ze te eerst eens te herkennen en te erkennen. En dan zie je eigenlijk, ik heb me eigenlijk afgevraagd van, waarom komt er nu geen antwoord? Waarom is het stil? Waarom is het zo oorverdovend stil? Waarom wil men geen keuze maken tussen Baal en God? En een van de dingen die ik heb geleerd, dat is dat geen keuze maken misschien wel de ergste keuze is die je kunt maken. Want geen keuze maken is ook een keuze maken. Het is verbijsterend dat niemand de moed heeft op dat moment, op dat beslissende moment, zich afzijdig te houden en af te wachten. En waarom? Vroeg ik me af. Waarom staat er niet in de tekst? Waarom zwijgen ze? En ontbreekt het dan aan overtuiging? Of maakt het allemaal niet uit? Zijn ze bang voor die overmacht van de baals? Ik weet het niet. Maar ze zijn stil. En maken geen keuze. En ondanks dat Elia geen enkele bijval of aanmoediging krijgt, houdt hij stand. Je kunt je afvragen, hoe is dit nu mogelijk onder zo'n enorme geestelijke druk? Want ik ben natuurlijk al een hele tijd met dit gedeelte bezig. En dan ben je aan het nadenken over die geestelijke druk. Ik probeer me dan, zonder dat dat lukt natuurlijk, maar wel te verplaatsen wat daar eigenlijk gebeurt op die Karmel. Al dat volk wat stil is, de koning die aanwezig is, de 450 Baals priesters die zich snijden, waar het bloed stroomt over hun lichaam, aan het hinken. Die enorme druk wat er eigenlijk op komt op deze man. Maar Elia laat zich niet leiden door die zichtbare realiteit. Hij ziet echt een andere werkelijkheid. Zijn geloof in God is de vaste grond van de dingen die hij hoopt en het bewijs van de zaken die hij nog niet ziet. Zo wordt het geloof beschreven in Hebreeën 11. Hij ziet dingen die nog niet gebeuren. En dan speelt er zich een onvoorstelbaar schouwspel af. Die baalspriesters krijgen voorrang. Ze dansen van 's morgens tot 's middags om hun altaar heen. Elia neemt het woord en bespot die priesters, hun afgod. Hij roept, slaapt je God misschien? Is hij met andere dingen bezig? Is hij op reis? Hij spot ermee. En dat doet me denken aan Psalm 2, vers 4. Daar staat, die in de hemel woont, lacht. De Heere zal hen bespotten. En dat maakt die priesters, die baalpriesters, nog dreister. Ze schreeuwen en beginnen zich te snijden met zwaarden En je kunt het je bijna niet voorstellen dat Gods eigen volk zich ertoe heeft laten verleiden om deze afgoderij te aanbidden. En dan staat er in 1 Koningen 18, vers 29, vers 30. En het gebeurde toen de middag voorbij was, dat zij in geestvervoering raakte tot de tijd van het brengen van graanoffers. Er kwam geen stem en er was niemand die antwoordde. Er kwam geen teken van leven. Toen zei Elia tegen heel het volk, kom naar voren, bij mij. En heel het volk kwam naar voren bij hem. Vervolgens herstelde hij het altaar van de Heere dat omvergehaald was. Weet je, in deze tekst staat dat er in die tempel, niet verder vandaan, werden voorbereidingen getroffen voor het avondoffer. En Elia die bereidt een avondoffer voor op die berg Karmel. Maar eerst moet hij het altaar des Heren opbouwen. Er heeft een altaar gestaan voor God, maar blijkbaar is dat afgebroken. Eigenlijk heeft het omgekeerde zich plaatsgevonden. De altaar van Baal afbreken, in plaats daarvan hebben ze Gods altaren afgebroken. Hij neemt 12 stenen, voor elke stam 1. De eenheid bestaat al lang niet meer, zoals ik dat kort in de inleiding gaf. En hier zijn dus 10 stammen vertegenwoordigd. Maar God kijkt naar het geheel. Dan komt dat onvoorstelbare schouwspel. Elia maakt duidelijk wie zijn God is. De Heere, de God van Abraham, Isaac en meestal, ik weet niet of het u is opgevallen, maar meestal staat dat de God van Abraham, Isaac en Jacob. Maar hier wordt expliciet gezegd de God van Abraham, Isaac en Israël. God kijkt naar het geheel. Alhoewel nog maar 10 stammen daar vertegenwoordigd zijn, is het toch zo dat God deze 12 stammen ziet. En dan bidt Elia niet voor zichzelf, niet voor kracht. Wat hij bidt, daarin zie je zijn hart. Hij bidt niet dat zijn actie zal slagen. Zijn diepste verlangen is het verheerlijken van God. 1 Koningen 18, vers 37, daar bidt hij het volgende. Antwoord mij, Heere, antwoord mij, zodat dit volk weet dat u, Heere, de ware God bent en dat u hun hart tot inkeer bracht. Het gaat om Gods glorie, om zijn majesteit, dat mensen moeten erkennen dat de God van Israël de ware God is. En dan openbaart God zich met een ongekend vertoon van macht. Elia is net nauwelijks uitgesproken of hij die zich een verterend vuur noemt, zoals God zich noemde in Deuteronomium 4, vers 24, antwoordt met vuur. Binnen enkele seconden is de strijd beslist en onherroepelijk bewezen wie de ware God is. En wat dan volgt is natuurlijk afgrijzelijk, maar noodzakelijk. God is een heilig God. Het kwaad wordt uit het midden weggedaan en het is een goddelijke daad van gerechtigheid. Op afgodendienst stond een doodstraf en voor diegenen die tot afgoderij misleiden moesten er dood veroordeeld worden. Dat vind je in Deuteronomium 17, vers 2 tot en met 5. Het zou niet meer lang duren, dan zou de hemel opengaan en dan zou het gaan regenen. Maar wat er daarna gebeurd is, dat de profeet is emotioneel, mentaal en fysiek uitgeput. En ik kan me dat heel goed voorstellen. Nu alles voorbij is, knielt hij neer. In 1 Koningen 19 volgt dan dat Achab naar zijn vrouw verslag gaat doen, Isabel. En wat er dan gebeurt, dat is dat Isabel, die vrouw die echt die Baalspriesters naar Israël heeft gehaald, die krijgt een woedeaanval. 1 Koningen 19, vers 1 tot en met 5a. Achab vertelde Isabel alles wat Elia had gedaan. En hoe hij alle, te weten al de profeten, met het zwaard had gedood. Toen stuurde Isabel een bode naar Elia om te zeggen, De goden mogen zo en nog erger met mij doen, als ik morgen om deze tijd uw leven niet zal maken als het leven van een van hen. Toen hij dat zag, stond hij op en vluchtte voor zijn leven. Hij kwam in Beerseba, dat aan Juda toebehoort, en liet zijn knecht daarachter. Hij zelf liep echter een dagreis de woestijn in, ging onder een bremstruik zitten en bad om te mogen sterven. Hij zei: het is genoeg, neem u mijn leven, Heere, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. Hij ging onder een bremstruik liggen slapen en zie, een engel raakte hem aan en zei tegen hem: sta op en eet. Het is eigenlijk ongelooflijk dat zo'n koning Achab dan die openbaring van Gods kracht heeft gezien, de glorie en de ommekeer wat het bracht in het volk, het afslachten van de profeten, het komst van de regen, en dat hij geen enkele poging doet, geen enkel voorwoord heeft op zijn vrouw, om zijn vrouw op andere gedachten te brengen. De boodschap die Elia krijgt is: je zult een gigahoge prijs gaan betalen met je leven. En je vraagt je eigenlijk af, wat gebeurt er nu eigenlijk met Elia? Na zo'n manifestatie van God en zijn geloof, maar zoals de Jacobusbrief beschrijft, is Elia een mens zoals wij. En ik weet ook uit eigen ervaring dat woorden dodelijk kunnen zijn. Jacobus noemt de tong een vuurvol dodelijk venijn. Onze tong is in staat om God te loven en mensen die naar Gods beeld geschapen zijn te vervloeken. Het is soms onvoorstelbaar hoeveel angst mensen elkaar kunnen aanjagen met woorden. Soms een opmerking die je volkomen van streek maakt. Er zijn tijden geweest dat ik mijn mail niet durfde te openen voor het venijn wat dan van het beeldscherm zou afspringen, waar ik totaal van streek van zou zijn. Maar je moet eens kijken wat er gebeurt met de jongeren weer. Op social media, met kinderen, tieners, jonge mensen die kapot gemaakt worden door woorden. Sommigen zelfs de dood injagen. En die angst van Elia, van een moedige profeet, een zielig hoopje mens maken, ze gaan met doden, is de boodschap, en dan gaat hij onder een bremstruik liggen. Dat is een krachtige, en dan vraag je je af, waar is nu die krachtige profeet gebleven? Die zijn identiteit vond in God. De man die voor de God staat, die voor de koning staat en zegt: zo waar de Heere leeft, zo waar de Heere, de God van Israël, leeft, voor wiens aangezicht ik sta. Hij kent zijn roeping, hij kent zijn identiteit. Hij heeft gezien de kracht en de majesteit van God. Maar vergeet niet wat hij heeft meegemaakt. Gods openbaring uit de hemel, de berg afgedaald, een uitzinnige menigte baalsprofeten die zich verwonden, die worden afgeslacht, gewacht op regen en dan stort hij in. Het is genoeg. Hij zegt: neem nu mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. En wat gebeurt er nu? Hij wil sterven. Weet je, het is dan zo ontzettend ontroerend wat er dan gebeurt. God stuurt een engel. Iets verderop staat dat het de engel des Heren is. De engel des Heren in het Oude Testament is een persoon waarin God zichzelf openbaart. En als je alle teksten eigenlijk naast elkaar legt, kom je tot de conclusie dat dat Jezus Christus is in het Oude Testament. En dan zie je dat dan komt die engel des Heren, die komt bij Elia. En wat zegt hij? Bekeer je? Hoe durf je nu de moed zo laten te zakken? Of spreekt deze engel de woorden uit: wees blij in de Heer, God zal alles... Ik heb goed nieuws voor je. God doet alles medewerken ten goede. Nee, dat doet hij niet. In 1 Koningen 19, vers 69 staat... Elia keek op en zie aan zijn hoofdeinde lag een koek op kolen gebakken en een kruik water. Hij at en dronk en ging vervolgens weer liggen. De engel van de Heere kwam voor de tweede maal, raakte hem aan en zei, sta op, eet, want de weg zou te zwaar voor u zijn. Toen stond hij op, at en dronk en liep door de kracht van dat voedsel 40 dagen en 40 nachten tot de berg van God, de Horeb. Ik ben regelmatig opgetrokken met mensen die overspannen waren of een burn-out hadden, die op waren, totaal op, door allerlei omstandigheden. En je ziet eigenlijk een patroon waar iemand dan echt behoefte aan heeft. Niet aan toespraken, niet aan lange bijbelteksten. Niet aan God zal het medewerken ten goede. Het is zo bijzonder hier. Hij wordt afgezonderd, is alleen. Hij krijgt rust. Hij krijgt eten. Hij krijgt water. Hij krijgt een aanraking en vriendelijkheid. Dat zijn de noodzakelijke dingen om te herstellen. Rust, slaap, goed te eten, slapen, eten. En het bijzondere is eigenlijk dan, wat ik ook heel erg krachtig vind, een nieuwe aanmoediging. Een nieuwe uitdaging. Dan gaat hij wandelen en God openbaart zich aan hem. Gods liefdevolle aanraking. Weet je, slaap en rust, omdat zijn ziel en lichaam tot rust komen. Voor het eten hoeft hij zelf niet te zorgen. Dat wordt hem aangereikt. Mensen die depressief zijn, die hebben geen energie om boodschappen te doen. Die hebben geen moed om te koken. Geen zin of puf om te eten. Een nieuwe uitdaging. Een reden om op te staan. Een nieuw perspectief. En nieuwe moed. Maar het allerbelangrijkste vind ik wel wat hier gebeurt. Dat is de engel des Heren, Jezus zelf, tot twee keer toe hem aanraakt. Jezus die Elia als het ware weer tot leven roept. En als je iets nodig hebt op die momenten, dan is het wel de aanwezigheid van de Heere God te ervaren. Dat je echt ervaart in deze moeilijke omstandigheden dat Jezus naar je toe komt en je echt aanraakt, een diepe aanraking ervaart. Gods liefdevolle hand op je schouder. Zijn troost en zijn kracht. Nieuwe levenskracht. Nieuwe levensmoed. En dat vind ik eigenlijk zo indrukwekkend dat God Elia zelf opzoekt. God laat zijn kinderen niet in de woestijn achter en laat ze niet in de woestijn omkomen. Hij wil ze ontmoeten en zijn hand op u leggen. En als je onder zo'n bremstruk hebt teruggetrokken of je hebt je verstopt, dan zoekt hij je op. Jezus zoekt hem op. Weet je, ik hoop en bid dat deze geschiedenis je ontzettend bemoedigt. Vooral als je zelf in zo'n situatie bent, van overbelasting, van een burn-out of overspannenheid en die daarmee gepaarde gevoelens, van het hoeft van mij niet meer. Ik heb genoeg gehad. En Elia, zo'n mens als wij, heeft dat gekend en God openbaart zich aan hem en openbaart zich aan jou. En weet je, als je zelf niet in zo'n situatie bent, maar je ziet wel vrienden of familie, dan ben je bewust wat echt helpt. Het helpt niet om iemand aan te moedigen zich te bekeren. Dat helpt niet. Of flink te moeten zijn. Of in zijn geloof te moeten gaan staan. dat je deze geschiedenis... Ik heb deze geschiedenis vaker bestudeerd, zeker om te weten hoe ik wel en niet kan handelen. Maar deze geschiedenis bestudeer je eigenlijk dat de engel des Heren zelf in die situatie omgaat. En dat vind ik het indrukwekkende. Dat je mensen bij de hand mag nemen en mag brengen bij Jezus. Weet je, ik wil graag deze preek afsluiten voor te bidden. Met uw gebed. Ik wil bidden voor degenen die echt het moeilijk hebben. Die wijsheid nodig hebben. Maar ook voor degenen die zien in hun omgeving dat mensen die echt een burn-out hebben of overspannen zijn, hoe hun bij te staan. Op een hele eenvoudige manier. Hoe hun bij te staan. Maar ik werd ook erg bepaald bij de jongeren in onze gemeente. Weet je, als ik deze getallen zie, dan denk je 15%, maar 15%, hoeveel mensen zijn dat niet? Hoeveel jongeren zijn dat niet? Dat zijn gezichten, dat zijn mensen. En ik zou de jongeren echt in onze gemeente willen aanmoedigen om echt om je heen te kijken, om te zien of er een vriend is die daar niet over spreekt. Dat je iets opvalt en dat je hem bemoedigt. Misschien red je wel een leven hier op aarde. Om iets te vertellen wat jouw zingeving is. Wat jouw doel in je leven is als je Jezus kent. Maar weet je, ik ben niet zo naïef om te denken dat het hier niet zou zijn. Dat hier geen jongeren zijn met die gedachtes. Ik ben niet zo naïef dat het aan de christenen, of als je in een gelovig gezin bent opgegroeid, misschien is het dan nog wel moeilijker om daarover te spreken. En mocht dat zo zijn, dan zou ik je echt willen aanmoedigen om naar je ouders te gaan, of naar een vriend, of naar een vriendin. Of als je wil, kun je ook naar Rietje en mij toekomen. Ik zou je willen aanmoedigen om daarover te spreken, over die gedachtes. Want je ziet ook in deze getallen dat je niet alleen bent. Je bent niet de enige. Soms denken we dat. Ik ben de enige die met deze gevoelens loopt. En daar wil ik je echt toe aanmoedigen. Laten we ze samen bidden. Daarna luisteren we nog naar een verwerkingslied. Dat heet Huis van Vrede. En is gebaseerd op Psalm 84. Kom, laten we samen bidden. Vader, we willen u zo bidden dat u onszelf ook echt confronteert of dat we reflecteren op ons leven en dat u ons iets wil laten zien, een spiegel voorhoudt in hoeverre wij ook hinken op twee gedachtes. We willen u bidden dat u ons hart echt toetst. En dat het daadwerkelijk zo is dat u op de eerste plaats komt in onze relatie. Heer God, dat we u willen dienen en u willen verheerlijken. En niet met de grote stroom meegaan. Het zal altijd moeilijker worden, ook hier in Nederland, om te belijden dat Jezus Heer is. En dat Hij mijn Heer is. Niet alleen Heer is, maar ook Heer is van mijn leven. En dat alles wat ik doe, gericht is, of het nu mijn werk is, mijn huwelijk, het gezin, mijn vrienden, mijn hobby, dat u verheerlijkt wordt. Dat iets van uw heerlijkheid gezien wordt. En dat dat niet vertroebeld wordt, Heer, doordat we onze afgoden niet herkennen en niet erkennen. Ik bid voor diegenen die het echt moeilijk hebben. Soms het gevoel hebben, ik ga onder een bremstruik liggen en het hoeft niet meer. Het is genoeg geweest. Of dat nu door ziekte is, of dat nu is door grote spanningen in het huwelijk of op het werk. Heere God, we willen u zo ontzettend bidden voor diegenen die echt overspannen zijn of in burn-out of daar tegenaan zitten. Dat u hen wilt bemoedigen. Dat we daar ook verstandig mee omgaan. Met de hele eenvoudige dingen. Maar dat u zichzelf openbaart. Heere God, we zien in de afgoderij die er nu is, overal om ons heen, wat dat voor invloed heeft op persoonlijke levens, op ieder zijn leven. Maar met name wil ik nu richten en me bidden voor de jongeren. Ik was echt ontdaan, diep geraakt, toen ik die dingen las. Ik wist ze wel, maar als het dan officieel door Volksgezondheid, het RIVM, echt wordt als harde cijfers gepubliceerd, dan raakt me dat ontzettend. Ik bid ook zo voor de huisartsen, voor de mensen die in de gezondheidszorg werken. Ik weet dat ze erg geconfronteerd worden met dit soort situaties. Ik bid voor wijsheid. Heere God, we willen u zo ontzettend danken dat u dat ook wilt schenken in uw Zoon Jezus Christus. Zo dragen we deze prediking aan uw diepe genade op. Ik bid zo dat het zijn uitwerking zal hebben en dat we besluiten zullen nemen. En niet zoals het volk stil zijn. Niks zeggen. Geen reactie. Geen keuze. Wil u dat bewerken door uw Heilige Geest? Dit bidden we u zo in Jezus' heilige naam. Amen.